zoiets?
Nou, dat hoop ik maar. Maar of dat zo is, weet ik niet. Nee, maar het is ook niet in die zin een soort zelfportret. Ik heb een aantal mensen in het onderwijs meegemaakt die ik dacht, nou ja, dat is zo ongeveer de ideale Theo Thijssen onderwijzer of leraar. En dat is een heel speciaal talent. En die mensen wordt het steeds maar moeilijker gemaakt, omdat ze geloof ik iedere dag bergen papier moeten invullen en zo, en meer daarmee bezig zijn dan met lesgeven. Dus het is enigszins een eerbewijs aan dat soort geboren schoolmeesters. Zeg.
Hierbij komt ook jouw werkelijke aard door het vernissen, door namelijk de moralist. De oude schoolmeester, sociaal-democratisch getinte Theo Thijssen noemde je al, daar doet het boek ook sterk aan denken. Er zit ook eigenlijk een hele, tussen de regels door, een soort boosheid op het onderwijs zoals het eigenlijk zich uit de hand aan het lopen is, zich ontwikkelt, verstart, bureaucratiseert.
Nou, dat leg jij er erg in. Het zit er wel enigszins in, denk ik. Het idee dat een school bestaat uit een stel hele goede mensen van wie je les krijgt en niet uit een systeem. En dat hele boek is ook een klein beetje een protest tegen systeemdenken. Tegen denken dat je met systemen kinderen kunt opvoeden. Terwijl dat natuurlijk, dat weet iedereen van zichzelf, dat gaat over één leraar of één lerares die je een boek heeft laten lezen of je enthousiast ergens voor gemaakt heeft. En daar is het tussen de regels door enigszins een pleidooi voor. Maar ik hoop ook dat het een beetje een spannend boek is en dat je erom kunt lachen.
Want anders vergeten we nog te zeggen hoe prachtig het over de liefde gaat in dat boek. Oh, wat is dat mooi. Die verliefdheid van die jongen voor dat meisje Linda. Dat is beschreven op een manier, ja, alweer, laten we zeggen, Kees de Jonge en Rosa Overbeek. Nou is het, ik wil helemaal niet zo overdrijven dat het die wereldklasse heeft. Maar ik was er wel heel erg ontroerd door. Anders ga je zo ongeloofwaardig worden in je enthousiasme.
Je was aardig op weg.
Als je meteen zegt, het is Kees de Jonge, revisited. Nee, ja, dat moeten anderen uitmaken. Ik vond het een fantastisch boek om te lezen. Maar over die verliefdheid. Anders krijg je misschien de indruk dat het gaat over schoolsystemen en alternatieve schoolsystemen. Het gaat ook over de liefde.
Het gaat over een stel kinderen in een klas. En met die kinderen gebeurt van alles. Er komt op een gegeven moment een Italiaans jongetje in die klas. En daar ontfermt die klas zich op een wonderlijke manier vol avonturen over.
Een van de eerste gastarbeiderskinderen eigenlijk.
Ja, maar dat waren toen Spanjaarden en Italianen in die periode. En misschien is een van de jongetjes in die klas wel erg verliefd op dat Italiaanse jongetje. Dat is een beetje impliciet, maar misschien is dat wel zo. En andere liefdes spelen een rol in. Maar mijn herinnering aan mijn schooltijd bestaat daar voor een aardig deel uit, eerlijk gezegd. Dat mag wel, vind ik.
Uit deze opwindende verliefdheidsbewegingen en
zo. Ja, je had zo'n school en daar leerde je van alles, maar verder was je in mijn herinnering in hoofdzaak verliefd en zo.
Ja.
Ik ben niet veel ouder geworden, dus wat dat betreft.
Nou, je bent toch ook
niet. Was het ook niet zo moeilijk om te schrijven?
16, schat ik je? 17?
15.
15
of
zo. Ja, ben je nog in je gevoel 15?
Ja, als ik mijn zin zou krijgen, zou ik daaruit komen, denk ik.
Iedereen heeft een gevoelsleeftijd, volgens mij. Berend, hoe oud ben jij eigenlijk in je gevoel?
Ik loop al naar de 30.
Loop al naar de 30? Ja. Toch oud. Ja. Ellie, hoe oud ben jij in je gevoel?
Ja, ik zou ook tussen de 20 en de 30.
Toch ook al? Ja. Ik ben veel jonger. Meneer Hartsuiker?
24.
Nou, ik geloof 4, dus ik sta nog steeds bij jou. Ik 4, ja. Dit boek, hè? Ja, ze zeiden het bij de uitgeverij ook al. Ze hadden jaren aan je kop gezeurd of je dat nou eens wilde schrijven, een jeugdboek. Ik heb het gelezen. Ik denk dat smaakt wel enorm naar meer. Heb jij de smaak te pakken?
Ik heb geen idee. Ik heb niet het soort programma waarop ik denk, oh, dit vindt iedereen leuk en nu ga ik maar eens proberen nog een stel jeugdboeken te schrijven. Dit is echt ontstaan uit wat uitgevers moeten doen, aan je hoofd zeuren of je vervolgen wil schrijven op hun verhaal.
En heb je er zelf iets over van, nou ja, mijn echte werk is dichten, een leeg landschap schrijven of weet ik veel, gewoon de boeken, ACO-nominaties bij elkaar pennen. Of heb je ook het gevoel dat dit toch gewoon hoort bij een van de juwelen in je werk?
Het is voor mij volstrekt niet anders. Het is hetzelfde soort verhaal met een jongere hoofdpersoon en een andere entourage. Maar het is hetzelfde schrijven als het gelukt is zoals ik denk dat het gelukt is.
Ik hoop dat er heel veel mensen eens even over die rare barrière heen stappen van een jeugdboek of een kinderboek lees je niet als je niet kinderen hebt of zo. Want ik vond het echt een avontuur om te lezen. Heel erg mooi. Bedankt dat je er was.
Wil je luisteren naar Daniel Speer, trombone consort?
Dat is gewoon een trombonekwartet eigenlijk. En één heeft van de vier heeft een voornaam, de ander alleen een initiaal. Ik noem ze nog een keer G. de Krom, H. Moeren, Gerrit Jan Rongen en T. Weterings. Dus Gerrit Jan is nu de baas?
Steek de vingers op, Gerrit Jan.
Oh, is er bij jullie ook een eerste lesenaar, dat die de baas is? Of is het volstrekt democratisch? Oh ja, maar jij geeft wel aan, want iemand moet knikken.
Net een megafoon volgens mij
zo. En ze zitten ook, dit is natuurlijk een fantastisch instrument om in een badkamer te spelen eigenlijk. Dus ze zitten hier eigenlijk in een soort van hele stenen ruimte, dus het gaat mooi klinken. Jan van der Roost schreef een stuk, het heet Chemical Suite. En die heeft de delen allemaal namen gegeven van chemische substanties. Als ik het zo mag noemen. En ze gaan spelen het deeltje ethanol.
Dus zo klinkt een scheikundige verbinding die ethanol heet. Om 14:00 is het Daniël Speer tromboneconcert overigens op de Dam hier in Amsterdam te horen en te zien in het kader van het Amsterdam-Venetië weekend. En ze zijn natuurlijk ook te horen op hun cd. Ik moet nog even zeggen dat het boek van Willem van Toorn Rooie heet. Dat heb ik niet goed afgekondigd.
We gaan bespreken met Ton Hartsuiker, artistiek directeur van het Utrechtse Conservatorium. Lastig stuk was dit, hè? Wat voor hun?
Lastig?
Ja, om te spelen. Jij kunt erover oordelen, want we hebben natuurlijk hier elkaar maar, want we hebben ook nog in de commissie gezeten samen. Wie niet in Nederland? Omdat je nogal wat de componisten bijhoudt, hè? Dat is een van de onderdelen van waar je ook les in geeft, hè?
Ik heb 21 jaar voor de radio gewerkt. Het programma is nu verdwenen.
Verdwijnen
misschien een nivelleringsgegeven. Dat heb ik met veel plezier gedaan.
Het ensemble M ook?
Dat heb ik geleid, ja. Ook veel idealistisch werk. Altijd een beetje aan de zelfkant natuurlijk wat dat betreft van het commerciële bedrijf gewerkt.
Ja, want het was een beetje buitennissige muziek of althans muziek die niet geen Beethoven ziek was.
Natuurlijk, ik ben in dat vak ben ik eigenlijk terechtgekomen doordat ik van huis uit veel avant-garde heb meegekregen en daarmee vind ik geboft heb en dan ben je echt iemand van je eigen tijd.
Want je doet precies wat je vader deed in Zwolle. Die gaf daar les.
Mijn vader was directeur van de muziekschool daar. Hij heeft onsterfelijke roem, die niemand weet, door het liedje Kom mee naar buiten allemaal. Dan nou zoeken wij de Wielewaald, hebben gedicht en gecomponeerd.
Echt waar?
Ja?
Dat schreef hij. Ja. Dat kan moeiteloos zingen. Ja,
ik had het eigenlijk niet moeten zeggen, want daar heeft hij nog af en toe aardige ressources van nu hij 88 is. Dus dat moet je eigenlijk niet verklappen, hè? Goed, ik heb net wat aangetekend. Dat was gewoon dat ik even wil zeggen. Je zei, ik laat Ton Hartsakker straks eens lekker mopperen. En natuurlijk, ik heb vanaf het moment dat ik in Utrecht begon in 1979 ontzettend aangetrapt tegen allerlei dingen die er in dat beleid van de overheid ten aanzien van het kunstonderwijs gebeurden. Maar ik ben helemaal geen mopperaar als type. Ik bedoel, de Volkskrant heeft geschreven over mijn beruchte enthousiasme. Want ik ben juist in het kader van de propaganda ook voor die nieuwe muziek altijd zeer enthousiast geweest. En met de behoefte tot communicatie. En dat enthousiasme, dat zou ik al willen zeggen, dat heb ik onverminderd voor mijn eigen instituut op dit moment. Waar het zijn artistiek niveau en het muzikale klimaat en zo betreft. Hè. Ja. En ja, wat gevoel dat je hebt is... toch meer iets, na 12 jaar muziek van Konhuis, meer een gevoel van teleurstelling dan van, van alleen maar ergernis of zo. Hè? Je bent een beetje murf geslagen als je merkt hoe een beleid van de overheid dat al 11 jaar geleden is aangekondigd. Dat was het taakverdelingsbeleid.
Maar je moet elk conservatoire zijn eigen kleur krijgen.
Nou, daar heb ik zoveel op verteld, maar er is nog nooit iets gebeurd, begrijp je? En dat is natuurlijk iets wat ook in mij doorspeelt. En verder, ja, heb ik net al gezegd, het is een heel treurige ontwikkeling. Als je aan de ene kant ziet wat je met muzici, met goede leraren en met goede studenten kunt opbouwen. En daartegenover langzamerhand gaat merken hoe je docenten die vakgroepshoofden worden, onder leiding van de organisatie, deskundigen, efficiënt moeten leren vergaderen. En hoe conciërges die in mijn herinnering mensen zijn die de kachel aanmaken, nu achter de typemachine zitten om in Duplo of in Triplo formulieren uit te typen voor de ontvangst van 1000 rolletjes cellotape, et cetera. Ja, en dat soort contrast, dat speelt een ontzettend rol natuurlijk. Het hangt ook samen, maar in mijn beslissing.
Eigenlijk is het natuurlijk het onderwijs aan muziekstudenten is ontzettend individueel. En om dat dus allemaal heel erg mooi te stroomlijnen, dat is bijna onmogelijk.
Het is een heel complex bedrijf, een conservatorium. Als ik dat woord bedrijf nou eens niet mag gebruiken. Ja.
Hoeveel leerlingen zitten er overigens in?
We hebben iets van 830 studenten. 154 ervan komen uit het buitenland, uit 32 landen. Het is erg geïnternationaliseerd op dat punt.
Even een zijsprongetje. Hoeveel conservatoria zijn er in Nederland?
Er zijn er, als ik goed geteld heb, nog altijd 12.
En als die allemaal zo'n 500 à 1000 leerlingen hebben, duurt 4 jaar, dan komen er dus 12 keer 150, 200 leerlingen los. Is dat niet wat veel? Nederland?
Ook jij bent niet geschikt voor rekensommetjes maken, want het aantal studenten, dat geldt natuurlijk.
Laat ik het anders formuleren. Maar komen er niet veel te veel mensen die misschien ook niet goed genoeg zijn van die conservatoria? Zijn er niet te veel conservatoria?
Natuurlijk. Dat ervaar je. We zitten nu binnen een examen. Dan ervaar je dat mensen die jij met overtuiging afwijst, hè, waar echt geen verschil van mening over kan bestaan, of een niet geschikt zijn voor het vak, die elders toch worden aangenomen, omdat andere instituten ook moeten leven en ook zoveel mogelijk van dezelfde verschillende instrumenten moeten hebben om ensembles te kunnen vormen, et cetera. Dus daar is een hele slechte nivellerende beweging al jaren in.
Maar dan lijkt het mij veel handiger als je wil bezuinigen om misschien 1 of 2 conservatoria weg te doen.
We hebben altijd, het is een oud onderwerp. Ik heb daar eigenlijk ook helemaal niet zo zin meer om te praten. Ik heb dus vanaf 1979 gezegd, ik was niet de enige. Jan van Vlijmen nam al voor mij, was die directeur, eigenlijk het voortouw erin, dat er een duidelijke concentratie moet zijn waarbij je maar enkele echt topinstituten moet handhaven. En dat er naast instituten kunnen zijn die daartoe op kunnen leiden en die misschien ook nog een docentenopleiding in hun portefeuille hebben. Dat vind ik gewoon.
Ja, want wat bestaat, ik zwaai hem daar een beetje af, bestaat niet het gevaar dat je leerlingen handhaaft alleen maar omdat je naar aanleiding van het aantal leerlingen geld krijgt en dat er dan mensen afkomen die helemaal niet zo goed zijn? En dan zie ik in het Rotterdamse Philharmonisch en het Concertgebouworkest, zie ik ontzettend veel strijkers die naar mijn gevoel uit Japan komen of uit China en niet uit Utrecht of...
Het is de aanleiding geweest eigenlijk in de tijd tot de eerste zwaartepunten nodig van Pais, dat een duidelijk beeld werd. Hè? Dat er geen Nederlands meer gesproken werd in de orkesten.
Ja, dus
dat
er
zoveel zaten. Maar ik moet zeggen, er is toch wel wat, wel veel zelfs gebeurd in de afgelopen tijd. En ik denk dat veel studenten van de conservatoria die goed opleiden, toch wel nu in de orkesten in Nederland terechtkomen en ook in het buitenland. Gewoon omdat de opinie, de soort benadering van de opleiding veranderd is. Dat nu veel meer ook bijvoorbeeld de mening heeft postgevat dat je ontzettend vroeg moet beginnen met het onderwijs. He, ook naar Japans model bijvoorbeeld.
Ja,
men heeft ontdekt dat de opleiding van violistjes, ja, dat violistjes toch iets gemeen hebben met de turnstertjes van Papendal, et cetera. Het is ook leuk dat hier vandaag dus nou juist jongeren uit die vooropleidingen
Wat we straks tweede uur horen. Ja. Dat is de zogenaamde vooropleiding. Dat kunt u misschien, u bent daar een voorstander van, dat je dus voordat je op het conservatorium zelf komt, een gedegelijke vooropleiding hebt. En die moet gecoördineerd worden, meer misschien.
Ja, er is nog altijd een dreiging, en dat zal wel waar worden, van 4 jaar duur van de cursus, hè, in plaats van de 5 ja, die we nu nog hebben. En daar, ja, dat kan alleen maar als drastische verandering tot stand wordt gebracht in dat vooropleidingscircuit. En als dat niet gebeurt, dan breken er nog grotere rampen voor het onderwijs uit, wat de muziek betreft.
Overigens, wat is er nu eigenlijk aangekondigd voor een bezuiniging? Hoeveel procent is het nou?
Nou, we hebben dus al zoiets van ruim 30% bezuinigd sinds 1979. Nu is het door een andere financieringssystematiek.
Weer 20.
Weer 20 over 5 jaar. Dus dan is het gehalveerd.
Dus gehalveerd. Ja. En, maar niet het leerlingenaantal, dat wordt eerder verdubbeld.
Nou, er is nu een ander systeem, er wordt een soort budgetfeed en financiering, waardoor wel wat scherpe kantjes daarvan weggenomen worden. Omdat nu je een vast budget krijgt voor een, dat gebaseerd is op een aantal leerlingen dat je de afgelopen jaren hebt gehad.
Nee.
En daar moet je alles voor doen. Dus dat gaat dat aspect gelukkig wel wat tegen.
Waar jullie ontzettend waarde aan hechten in Utrecht en wat ook heel goed lukt, is om echt hele bijzonder goede docenten te krijgen.
Aan de basis, ja.
Maar blijven die dan nog komen als het zo doorgaat?
Ja, aan de basis van je beleid is het benoemingsbeleid. Hè? Omdat dat zo ontzettend individueel werkt, die buitenlanders ook komen.
Benoeming van de docenten. Ja.
Ja, komen dus ook naar bepaalde leraar toe. De leraar-discipel situatie is in de muziek nou eenmaal traditie, hè, op zichzelf. Ik denk dat we in Utrecht een heel, heel goede leraar ook hebben, mede door de ongelooflijk goede collegiale sfeer die er is. Ik probeer ook altijd in de sectie mensen bij elkaar te halen die ook met elkaar kunnen samenwerken. Dat is ten bate van de student. De studenten komen wel eens in problemen met hun docent en kunnen doorstromen dan weer naar anderen toe. En ja, mijn hele beleid is altijd gebaseerd geweest op uit te gaan van het persoonlijke. En inderdaad daar zoveel mogelijk accenten te leggen. Ja. En dat vind ik het belangrijkste wat je kunt doen. En dat is vooral wat nu door die verzakelijking onmogelijk wordt.
Aangekondigd weg te gaan. Maar nou even tot slot, is er niet veel, zeg dan, ik ga niet helemaal weg. Ik ga alleen nog maar een paar beetje interessante leerlingen lekker lesgeven. Maar ga helemaal niet meer vergaderen. Is dat geen oplossing?
Dat zou een oplossing zijn. Ik maak gewoon dus gebruik van een regeling die me nog 50% houdt. Om gewoon cynische redenen ten opzichte van mijn idealisme vroeger wat geld betrof. Ik wil er gewoon niet op manier uit dat ik daar slecht van word. Terwijl ik 30 jaar me voor dat HBO heb uitgesloofd. En daar kan ik een doserende taak voor hebben. Daar melden zich nogal wat mensen uit het buitenland ook voor een pianoklas die ik heb. Die ook beperkt. Maar er zijn ook docenten die zeggen dat is idioot, je moet andere dingen gaan doen. En ik denk dat daar duidelijk nog een beslissend kader voor op is.
Maar gelukkig, maar niet geheel verloren voor een aantal leerlingen die nog wat echt nog mooi van je kunnen opsteken. Nou, ik ben heel benieuwd, misschien moet het toch wat gunstig aan. Jullie hebben wel in ieder geval prachtig dat gebouw van KNW herbouwd. Daar moet je nog voor complimenteren, dat is een dikke maand geleden overgegaan. Sterkte er verder mee in Utrecht met het conservatorium. Bedankt.
Bedankt.
Ja, Ton Hartzerker.
Ellie de Waard. Zij zal dit uur besluiten met het lezen van enkele gedichten. Ellie, mag ik je eventjes een beetje introduceren? En dan mag jouw begin zijn. Alles wat ik fout heb gezegd mag je dan weer rechtzetten. 51 jaar.
Nee, 50.
50. Gefeliciteerd, dat scheelt weer een jaar. Nou, het is dus een heel A4'tje vol, dus dan kunnen we lekker die 10 minuten wel volmaken. Je debuteerde als dichteres in De Revisor in 1977. En dat was na het overlijden van Chris van Geel, jouw partner in die tijd. Je schreef daarvoor, was je heel bekend als recensent of criticus van pop- en rockmuziek. Het Vrije Volk, Volkskrant, Vrij Nederland. En later ging je ook over poëzie schrijven in de Volkskrant. In de jaren 80 manifesteerde je je sterk in de literaire tak van de vrouwenbeweging. De drijvende kracht achter de Amazone Dichteressenfestivals in 85 en 86. En samen met Anja Meulebelt, Renate Dorrestein en Caroline van Tuil heb je de Anna Bijns Stichting opgericht, die een tweejaarlijkse prijs uitlooft voor de vrouwelijke stem in de literatuur. En vanaf 1986 ben jij verbonden, of leid jij misschien wel, de Dichteressen de Nieuwe Wilden. Het belangrijkste onderwerp van Ellie de Waard's poëzie is de romantische liefde in al haar extremen, in de hoogte en in de diepte. En melancholie, adoratie, pijn, genot zijn steeds meer elementen in die gedichten. En steeds prominenter wordt haar lesbische identiteit in die poëzie zichtbaar. En vooral de identificatie met de mannelijke rol. Meneer Landica, Maaike Meijer stelt dat na een aanvankelijk warm onthaal door de Nederlandse kritiek haar werk de laatste jaren eigenlijk onwelwillend en tot niet wordt bejegend door de voornamelijk mannelijke critici, terwijl vrouwelijke recensenten veel meer aandacht, betrokkenheid en welwillendheid hebben voor dit werk. De dichtbundels die Ellie de Waard publiceerde heten Afstand, Luwte, Furie, een wildernis van verbindingen, onvoltooiing. En in september komt er een nieuwe bundel van jou uit. Hoe gaat die heten, Ellie?
Eenzang, eenzang. Naar Koekoek, eenzang. Dus Koekoek heeft ook maar één liedje en in deze bundel wordt heel veel verschillende manieren hetzelfde lied gezongen. Op het moment al op 110 manieren. Ik heb 110 gedichten af. Het is nog niet helemaal af, de bundel. Maar ik wou daar een aantal gedichten uit voorlezen. De wind bootst het geluid van jagers na. O, het is oorlog in de lucht. O, hoor ze onheilspellend in hun duikvlucht zingen. Van de toppen van de bergen volgt een reet die de witgehelmde koppen van de golven afbreekt en ze in triomf vernevelt. De baai ligt nu doorschijnend bleek, maar de onthoofde, gescalpeerde zee brengt altijd nieuwe troepen op de been. In alle windrichtingen stuiven haar herauten heen. O, het is om haar en om geen ander, en met haar kleur in mijn banier, dat ik aan deze luchtslag deelneem. Deze slachting met als overwinnaar geen. Ik wacht op haar, het gebladerte van platanen lag op straat. Ik zag het in het voorbijgaan, had er snel een opgeraapt en wachtte op haar, mijzelf toewaaierend met het blad. Een kwartier was zij te laat, een kwartier voor ons rendezvous, niet bij elkaar. En al die tijd het geluid van een klavier dat door de muren heen kwam. Het speelde maar. O, het wachten viel mij zwaar, het wachten op haar. De straat golfde over haar bruggen en de tram werd plotseling boven een heuvel over water zichtbaar. Eerst het dak, dan het gevaarte zelf werd ik gewaar. Al zuchtend en bellend kwam zij tot stilstand op de top. Haar deuren lieten een streng van mensen los die zich ontrafelde tot één, tot haar. Mijn hart sprong op. Hier rust men zacht. Hier op het kerkhof tegen de helling waar het nageslacht de zerken bijhoudt en de paden harkt, ligt men pas goed begraven. Ook in de dood is hier een vergezicht. Vaarwel. Het blauwe, blauwe licht dat neerstrijkt uit de verre lucht zal zich aan het saffiere nooit te sluiten blauwe van je ogen willen spiegelen en vergapen. Rust zacht, laat ons zacht rusten, want ook als ik dood ben, wil ik altijd bij je slapen. Een verluiering der dagen, een verzindering, mij te verdiepen in niets anders dan de schoonheid van een ding. Een ovalen venster dat bijvoorbeeld uitgeeft op een plein. Of een dor blad dat uit de groene kroon van een plataan neerdwarrelt zonder een geluid. Te luisteren naar het doelloos ritselen heen en weer van een hoop bladeren over de keien van het hete, beschaduwde Place Favier en het roffelen van de waterstralen uit de dorpsfontein. De zoemende wespen om het spattend water op het steen dat sedert Rome's overheersing nooit werd opgegraven. Het slingeren en zich ontvouwen van een enkele vrouwenstem gelijk op met de weg die zich omhellingen wint en rijst en daalt de glooiingen in, de plooien van de ziel. Die zich vermijdt in laagten, in valleien, die verlaat en weer naar eilten stijgt. Die zich vernauwt en weer verwijdt tot een ver, ver gezicht. Zij zingt, onbegeleid, in een strenge, dan weer wulpse taal, maar altijd in een vaste zuiverheid. En haar verhaal ontwikkelend wint zij zich omheen mijn ziel en spint mijn doelloos jakkeren geleidelijk in, mij erop wijzend waar ik ben en begeleidend naar een verte die van ons beiden ik alleen niet ken.
Als kleintje nemen. Nee, dat is te lang.
Een kleintje, aha, hoe klein. Zuurstof van de verbeelding te mengen met de aarde van de werkelijkheid, zodat wij op lucht lopen en vliegen over de grond. En zo is zij altijd de iemand die wij in haar zien. Maar hoe en wie, dat kiest zij uit. Zij is als de natuur, de schepping zelf. Een naturel, volmaakt gekunsteld en volmaakt zichzelf.
Dit was Ellie de Waard. En wij gaan even klaar.
12 uur, radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. De zuidkust van Bangladesh, die opnieuw is getroffen door een tropische wervelstorm, heeft nog te kampen met hevige regenval. De wervelstorm ging de afgelopen nacht gepaard met een vloedgolf van 2 tot 4 meter. De autoriteiten vrezen dat honderden mensen zijn omgekomen. De bevolking van het kustgebied en de eilanden was wel gewaarschuwd en 300.000 mensen waren geëvacueerd. Maar veel Bengalezen zijn toch in hun huizen gebleven, aldus een Bengaalse functionaris. Veel kantonrechters voelen er weinig voor om auto's van mensen die te hard hebben gereden verbeurd te verklaren. Kantonrechter Mollema zei gisteravond voor de VARA-televisie dat zijn collega's in het algemeen niet van plan zijn de nieuwe richtlijn van de procureurs-generaal op dit punt uit te voeren. Ze vinden zo'n maatregel al gauw buiten proportie. Justitie wil dat de politie auto's in beslag neemt wanneer er 50 km per uur of meer te hard mee is gereden. Dat is in een maand tijd met 60 voertuigen gebeurd. Eén daarvan is verbeurd verklaard. Irak voelt niets voor het plan van de Verenigde Naties om tot 30% van de olieinkomsten te bestemmen voor herstelbetalingen in verband met de Golfoorlog. De Iraakse minister van Voorlichting, Houmadi, vindt dit percentage veel te hoog. Hij zei dat bij de bepaling ervan geen rekening is gehouden met de schade die in Irak is ontstaan en met de binnenlandse ongeregeldheden kort na de oorlog. Volgens de Iraakse bewindsman is de VN kennelijk uit op de economische vernietiging van Irak. De financiële steun van het Westen aan de Sovjet-Unie moet worden gekoppeld aan politieke steun van het Westen voor de drie Baltische landen. Dat hebben de presidenten van Estland, Letland en Litouwen laten weten in Brussel, waar ze op...
Maar hadden ze ook bijvoorbeeld sommige mensen, oudere mensen, vroeger het idee van de Arendaarse die
Nee, de Bijbel die daar ook.
En dan echt met
bokkenpoten
en
horen? Met bokkenpoten en dan met geluiden te blijven zijn. Maar die geluiden, dan waren we bang in geld, hoor.
Ja.
Maar vroeger, ik heb dan wel eens gehoord, dat als dan een van ons tegenwoordig, dan als het zo'n ventje is, dan noemden ze eeuwigheid. En die was gestorven en toen kwam er een andere man, kwam die vrouw. Maar vroeger moest dat een jaar duren voordat van deze vrouw weer wat had. Maar dat was voor die tijd een beetje vroeg, hè. En die man die had zijn elegantje gekant en ik kreeg ook een rode zadel van zijn meid. Dus die vent had ook een rode zadel en ik kreeg ook. Kwam die daar steeds in, die was het over, dat die waren wel gebouwd. En ik kwam eruit en ik kwam er in handen een beetje bang was. Dat er nou eeuwigheid was. En toen ging een praatje gedaan op van eeuwigheid die loopt gesproken, weet je ook?
Ja.
En toen was er een oude man, die vertelde dat dan. Die was niet zo bang, nam hij een tiefel sterker. En die zei, ik kom er aanlopen. En ja, dat ook wel, dat eeuwigheid weer heeft gesproken. En ja, daar ga je eeuwigheid. En eeuwigheid, die was niet steeds weer in de gang, want die had hem niet komen. En dat was nog een beetje met eeuwigheid die trouwens. En die steeg je, hè, dan gaat hij steeds.